Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Stok in dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen, zingen we dat met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Mijn toog vanavond willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en in antwoord daarop zingen uit Psalm 21 het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het laatste Bijbelboek genaamd Openbaring. En daarvan het 20e hoofdstuk, te beginnen bij vers 11, tot en met het 21e hoofdstuk, het 8e vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 21, het 13e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Openbaring 20, vanaf het 11e vers tot 21, het 8e vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en oereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, almachtige en genadige God, wat een ontzagwekkend, diep en ingrijpend gedeelte hebben wij gelezen uit uw heilig woord, het laatste boek Openbaring, dat ons spreekt van uw wederkomst ten oordeel. Heere, wat grijpt dat aan? Als er staat dat die niet geschreven zijn in het boek des levens geworpen zullen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Heere God almachtige, genadige en langmoedige Heere, wij smeken u, laat niemand van ons in dat oordeel vallen. En daarom roepen wij uw naam aan, bekeer ons allemaal. Heere, laat niet één van onze kinderen voor eeuwig verloren moeten gaan. O, dat we zo als grootouders, als ouders, uitgedreven worden door dit schriftgedeelte. Die ontzagwekkende waarheid. Dat er een eeuwig leven zal zijn. Ten oordeel. Een eeuwig leven buiten u. Een eeuwig leven in die poel die daar brandt van vuur en zilver. Daarom bidden wij u. Laat uw evangeliewoord vanavond zijn kracht doen. Dat niemand onbekeerd naar huis gaat. Wij roepen uw naam aan. Werk zo krachtig. Zoals ge gewerkt hebt op de Pinksterdag. Daar werden de 3000 in het hart gegrepen. Heer, nou zijn wij vanavond niet met 3000 hier. Zou het voor u dan te wonderlijk zijn. Om ons allemaal te arresteren. Om ons allemaal stil te zetten. Om ons allemaal op de knieën te brengen voor u. Om het leven te zoeken buiten onszelf. In uw Heer Jezus Christus. Heere, maar nu spreekt ook dat woord. Van die schapen die daar staan aan uw rechterzijde. Tot wie gij zult spreken, kom in. Gij gezegende mijns vaders. En dan bidden wij u. Dat uw kinderen. Die te midden van de strijd leven. Met opgeheven hoofd, door u zelf opgericht, mogen zien. Het is een korte tijd, nog even. En dan zal hij komen. Dan zal ik thuis mogen gehaald worden. Opdat het hen mag bemoedigen. Welke gelukzaligheid hen wachten zal. De vergelding des loons. En toen Mozes dat zag, viel alles van hem af. Toen kon hij het hof loslaten. Het geld, het goed, de aanzien en de macht. En lag het in zijn hart om de smaadheid te dragen met dat arme volk van u, dat slavenvolk. Want hij zag op de vergelding des loons. Heren, dat wij dan ook zo die hartelijke keuze mogen maken. Om niet langer de vorst der duisternis te dienen. Maar hem zijn heerschappij en koningschap op te zeggen in ons leven. Om als verloren zonen en dochteren weder te keren. En wat is het dan een wonder dat u op de uitkijk staat. En doe het ons geloven, Heere. Dat gij ook vanavond op de uitkijk staat. En dat gij vanavond nog kijkt, komt die jongen. Komt dat meisje nog terug. Wij bidden u. Laten wij wederkeren mogen. Maar ook uw kinderen. Ze kunnen zo ver van u afdwalen. Ze kunnen zo in de bestrijding verkeren. Maar ook in geestelijke donkerheid en lauwheid. En daarom is het zo nodig. Dat ook zij het leren bidden. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp. Verlevendig zo uw kinderen, ook door het geloof in hem die daar staat en zit aan de rechterhand van zijn vader. Mochten wij vanmorgen ook bidden, Heren, voor het verenigingswerk dat weer mag beginnen. Wij willen vanavond ook in het bijzonder aan u opdragen de huisbezoeken, als die ook weer mogen gaan beginnen. En dan bidden wij u ook, geef in het midden van de gemeente dat ze ook deze broeders mogen ontvangen als ambassadeurs van die grote koning, van het hoofd van de kerk, die zijn kerk belieft te regeren door zijn ambtsdragers. En dat er zo ook gebed mag zijn, omdat er ook een waarlijke ontmoeting mag zijn rondom het woord. En dat we ons door dat woord willen laten gezeggen. En dat we zo werkelijk mogen spreken van een geestelijke ontmoeting. En dat is nou uw werk en dat kunnen wij niet maken. Want wij hebben alles tegen als de ouderlingen op zichzelf zien en de diakenen. Dan moeten ze zeggen, moet ik huisbezoek doen? Of als dat op hen afkomt, dan zouden ze wel eens zeggen, Heere, neem het maar van me af. Maar als gij hen weer gewillig maakt, Dan is het een liefdedienst. Om in de gemeente in en uit te mogen gaan. Ook al kunnen de omstandigheden moeilijk zijn. En kan er zo tegenop gezien worden. Maar als gij meegaat, Heere, dan kan het zo goed zijn. Om samen te mogen buigen aan de voeten van u, o Heer Jezus Christus. Geef dan ook openheid in het spreken met elkaar. Geef luisterende oren naar elkaar. En dat is alles uw werk. Daarom bevelen we dat werk ook aan. Dat het mag zijn tot opbouw van de gemeente. Tot heil van zondaren. En tot glorie van uw naam. En dan willen we vanavond toch opnieuw bidden voor Willemijn. U weet hoe kwetsbaar ze is. En ook in de achterliggende dagen weer door zo'n diep dal gegaan moest worden. En daarom bidden wij u, houdt u ze vast. Neemt u ze bij uw rechterhand. En wilt u ze weer uit die ruisende kuil halen. Want daarin kunnen we zo verzinken van moedeloosheid. Als we zo weinig uitzicht hebben naar ons lichaam gezien. Kan het ons soms zo neerdrukken dat we zeggen, Heere, hoe moet het toch? Maar gij zijt een God die wonderen doet. Gij zijt die God van Israël, van wie het volk zijn krachten heeft. En daarom bidden wij u, hef gij haar hoofd omhoog, dat ze uw gunst mag aanschouwen. En in kinderlijk vertrouwen deze moeilijke weg achter u gaan. Dat golven en baren over haar heen spoelen. En soms het uitzicht op u benemen. Maar u bent er, ook achter de wolken, schijnt het licht van uw zon. En neem gij dan de nevelen en wolken weg. Dat ze het mag weten, mijn koning leeft en regeert ook mij. En mijn leven ligt veilig geborgen in zijn hand. En in haar dragen we ook allen aan u op die om haar heen staan. Geef moed en kracht, uitzicht. Op u. En zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Met al de noden en de zorgen. Het trouwe koning ontfermt u zich over ons allen. Gedenk ook het werk van de zending. We mochten erbij stilstaan bij de opening van het winterwerk. Het werk van de stichting Kimon onder kinderen, weeskinderen. Kinderen met aids besmet. Kinderen die geen toekomst hebben. Laat daar ook de zorgende handen. Ervaren mogen worden als uw handen, die helen, uw handen die bescherming geven, uw handen die genezen. Zo bidden wij u voor al het werk wat gedaan mag worden. Ook het werk van evangelisatie. Ik wil ook hen gedenken en ook de helderheid van verstand geven, het doorzettingsvermogen, om ook te spreken met hen die van uw woord niet willen weten. Aan de zelfkant van de samenleving terechtgekomen zijn. Vaak zo onbereikbaar. Maar voor u is niemand onbereikbaar. En laat een beker koud water nog uitgereikt mogen worden aan een dorstige ziel. Gedenk ook ons vorstenhuis, onze regering. Het werk dat gedaan mag worden in ziekenhuizen, de gevangenissen, de krijgsmacht. Overal wilt gij dat zegenen. Denken ook aan onze scholen. En ook daar mannen en vrouwen, meesters en juffrouws, docenten, sterken. Wees met onze leerlingen, onze studenten, wil bij ze zijn. Zegen alles vanuit het onderwijs. Dat we daardoor ook als een middel in uw hand onze plaats mogen vinden straks in de samenleving. We zoeken ook uw aangezicht voor uw volk Israël. O grote koning, wil gij zelf nog eens een weg wijzen voor dat volk dat ook aan alle kanten benauwd wordt, maar dat ook zo vaak van uw heilige wet afwijkt, dat ook in grote goddeloosheid leeft en ook zo bekering nodig heeft. Ja, u, o Heer Jezus Christus, nodig heeft. Bedenk ook de omliggende volken, de blindheid waarin ze geslagen zijn. Open hun ogen voor u, o Heer Jezus Christus, door wie we toch allen zalig moeten, maar ook kunnen worden. Denk ons zo. Laat uw woord zijn kracht mogen doen vanavond. dat we het van u mogen blijven verwachten. Open de schriften en laat het goed mogen zijn in uw huis. Dat we het met elkaar mogen ervaren. De Heere was in ons midden. Het woord ging open, het woord raakte mij. Het woord ging door mijn oren, naar mijn hart. Verlichtte mijn verstand. Het was bekerend, onderwijzend, vertroostend. Nadat in ieder van ons van nodig heeft. Zo zoeken wij uw aangezicht. Wat wij vanavond vergeten, wilt u het niet vergeten. Onze ouderen die met ons meeleven via de kerktelefoon. Onze zieken, wil ze ook gedenken. De moeders die bij de kinderen oppassen. Zo dragen we elkaar aan u op. O grote koning, ontfermt u zich over ons allen. In de wegneming van al onze zonden. Die wij ook vanavond voor u belijden. Vergeef ze. Om het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen vragen we het u. Amen. Beter vanavond willen we opnieuw stilstaan bij het leerboek van de kerk, het troostboek van de kerk, en wel bij zondag 19. De zondag die handelt over de laatste trappen van Christus' verhoging. We beginnen met vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf en daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert? Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente, zondag 19, op grond van het woord bepaalt ons bij de verhoogde Christus. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats zijn regering, in de tweede plaats zijn zegen, en in de derde plaats zijn wederkomst. We staan dus stil bij de verhoogde Christus, waarbij we letten op zijn regering, zijn zegen, de gaven die hij uitdeelt, en zijn wederkomst. Doch eerst gaan we zingen, en wel uit Psalm 72, van die koning. Geef, Heer de koning, uw rechten en uw gerechtigheid aan konings zoon. En ook het zesde vers, ja, elder volken zal zich buigen. Psalm 72, versen 1 en 6. En ondertussen krijgt u in één gelegenheid de mogelijkheid om uw liefdegaven te geven voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Hij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Zingen we dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Zondag 19 bepaalt ons dus bij de verhoogde Christus. We letten dan allereerst op zijn regering, in de tweede plaats op zijn zegen en in de derde plaats op zijn wederkomst. Jezus vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuingeluid galmt Christus glorie uit. Hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Dat mochten we vorige week horen, toen we stil mochten staan bij de hemelvaart van Christus. Toen we Christus zagen opgenomen worden naar de hemel. Maar hij was niet de eerste die naar de hemel ging. We weten uit het Oude Testament van andere personen die ook naar de hemel zijn opgenomen. We kunnen onder andere denken aan Henoch, waarvan we lezen dat de Heer hem wegnam in stilte. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Ons wordt iets meer verteld over de hemelvaart van Elia. Er wordt ons verteld hoe hij samen wandelde met zijn opvolger Elisa. En hoe daar dat ze de Jordaan waren doorgegaan en ze nog samen spraken over het werk onder het volk Israël, kwam daar plotseling en zie. Zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Elia, met een vurige wagen opgenomen in de hemel. Christus, opgenomen in de hemel. Maar wat is nou het verschil? Wel dit. Elia mocht zich voegen bij de triomferende kerk om eeuwig God lof te zingen. Maar Jezus Christus, toen hij de hemel inging en de engelen juichten, nam de Vader hem en zette hem aan de rechterhand. En dat is ook de belijdenis die wij vanavond hopen te overdenken. Ik geloof in Jezus Christus, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. En wat bedoelt dan onze belijdenis als we mogen zeggen, ik geloof in Jezus Christus, die daar zit aan de rechterhand van zijn Almachtige Vader. Wij beseffen denk ik allemaal wel dat de Heere God geen rechterhand heeft zoals wij een rechterhand hebben. Want we leren het toch als kind al heel vroeg dat God een allervolmaakste geest is die geen lichaam heeft zoals wij dat hebben. En daarom is die rechterhand een beeld. Een beeld van de kracht en de macht en de majesteit van God. En als nou iemand gezegd wordt aan de rechterhand te mogen zitten van iemand, dan duidt dat in het Oude Oosterse aan dat je een ereplaats naast hem krijgt. We kennen immers allemaal wel die mooie geschiedenis, die ons telkens toch weer wat te zeggen heeft. Als Salomo daar gezeten is op die machtige troon met die leeuwen, die gouden leeuwen aan de zijkant. En hij zit daar in zijn heerlijkheid en hij ziet daar achter in zijn troonzaal zijn moeder komen. Dat hij van zijn troon opstaat. En daar zien wij hem, zijn moeder bij de hand nemen. En dan krijgt zij een plaats aan zijn rechterhand. Dat is de heerlijkste plaats. Dat is de hoogste plaats die iemand krijgen kan. En dat is ook de plaats die Christus ontvangt van zijn Vader. Als daar in Psalm 110 al van geprofeteerd wordt, dat het tot Christus gezegd zal worden, zit aan mijn rechterhand. En dan wil dat zeggen zinnebeeldig, ik zal u bekleden met alle macht en majesteit. En dan krijgt de Heere dat niet uit gunst, Heer Jezus, maar hij heeft daar recht op, met die plaats bekleed te worden. Hij heeft een recht op die eer te ontvangen, om aan de rechterhand van zijn vader te zitten. Dat is het loon op zijn arbeid. Dat is de bekroning op het werk dat hij gedaan heeft. Want hij heeft zijn vaders wil volbracht. Hij is naar de aarde gegaan om daar te lijden en te sterven en een volk zalig te maken. En zijn vaders deugden, die geschonden waren, te herstellen. En zo mag hij zitten aan de rechterhand van zijn vader. Een plaats die hij verdiend heeft, waar hij recht op heeft. En zo begint dan ook iets nieuws. Want daar begint de regering van de mens geworden zoon van God. Daar begint zijn middelaarsregering, om het zo te zeggen. Een regering die er nog niet was voor zijn komst in het vlees. Een regering die er ook niet was toen hij rondwandelde op de aarde. Maar die nu begonnen is na zijn hemelvaart. Nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Nu regeert hij ook als middelaar. Als hij die voor zijn kerk zal waken. Voor zijn kerk. Waarvoor hij zijn leven heeft gegeven. Die heerlijkheid bezat hij niet toen hij als mens op aarde rondwandelde. Toen gold van hem, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem aanzagen. Zo was er ook geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Maar nu is hij bekleed met alle macht, met alle eerlijkheid, met alle eer die er is in de hemel en op de aarde. En daarom schrijft apostel Paulus in de gemeentebrief van Efeze. Als hij daar spreekt over de Vader, dan zegt hij: en de Vader heeft alle dingen aan zijn voeten. Dat zijn de voeten van de Heer Jezus onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. En in die tekstwoorden van de apostel Paulus komt nou uit, jonge mensen, wat dat betekent, dat hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Dat zijn vader hem gegeven heeft zijn gemeente tot een hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente en zij is hem gegeven als zijn lichaam. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alle dingen. Niets is er op de aarde en in de hemel dat machtiger is en sterker is dan Christus. Christus is de koning over alle dingen. Alles is hem onderworpen. En die heerschappij heeft zijn vader hem gegeven. En daarmee zijn we eigenlijk ook al bij de toelichting gekomen die onze catechismus geeft als daar gevraagd wordt: waarom is er dat nu nadrukkelijk bijgezet? Waarom is er dat nou bijgeplaatst, die daar zit aan de rechterhand van zijn vader? Waarom is dat zinnetje eraan toegevoegd nadat hij ten hemel gevaren is? Wel, zeggen onze opstellers, dat is eraan toegevoegd opdat hij zichzelf daar bewijzen zou als het hoofd zijner christelijke kerk. Misschien zegt hij, ja, dat vind ik toch wel een wat moeilijk zinnetje. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat hij daar zichzelf bewijst als het hoofd van zijn kerk. Dat woord bewijzen, wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Wel, om dat woord goed te begrijpen, kunnen we ook eens even kijken hoe het in andere talen vertaald is. Wel, in de Duitse tekst staat erzeigen. Dat Duitse woord erzeigen, dat betekent betonen of bewijzen. En als we gaan kijken naar de Latijnse tekst van onze Heidelberger, dan staat er voor dat woordje bewijzen het woordje declararet. En dat wil zeggen kenbaar maken, duidelijk maken. Dus dat woordje bewijzen, zoals het hier in het Nederlands staat, dat betekent dus dit. Dat in het zitten van de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader wordt benadrukt, wordt beklemtoond, wordt duidelijk gemaakt dat Christus het hoofd is van zijn kerk. Dus in het zitten aan de rechterhand van zijn vader wordt het aan ons duidelijk gemaakt, helder gemaakt met wie wij te doen hebben. Namelijk met ons hoofd, de Heer Jezus Christus. In het zitten aan de rechterhand van zijn vader maakt God de Vader duidelijk Deze is het hoofd van mijn kerk. En hij is de koning der koningen. En daarom vervolgt ook onze Heidelberger, door wien de Vader alle dingen regeert. De heerschappij ligt bij de Vader. Maar de Vader heeft naar de hemelvaart als het ware tegen zijn Zoon gezegd: ik geef u last en volmacht om in mijn naam de ganse wereld te regeren. Laat ik dat ook voor de kinderen wat duidelijk mogen maken met een geschiedenis uit het Oude Testament. Een geschiedenis die jullie allemaal wel kennen. De geschiedenis van Jozef. Jozef, hij wordt uit de gevangenis gehaald en gebracht aan het hof van de farao om daar dromen uit te leggen. En als die dromen uitgelegd worden en farao zo verwonderd is over de wijsheid die hij van God heeft ontvangen, dan maakt hij hem onderkoning. Wat doet farao dan? Wel, dan neemt hij zijn koninklijke ring, teken van zijn koningschap. En wat doet hij met die ring? Die ring neemt hij en die schuift hij aan de vinger van Jozef. En dan laat hij hem ook fijn linnen klederen aantrekken en legde een gouden ketting om zijn hals en deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij moesten voor zijn aangezicht roepen: knielt, knielt. En alzo stelde de farao Jozef over gans Egypteland. En gemeente, dat is nou maar een zwak beeld. Maar het laat ons iets zien dat Christus vanwege zijn arbeid, zoals Jozef door farao werd aangesteld, hij nu wordt aangesteld om in opdracht van zijn Vader de ganse wereld te regeren. En zo klinkt het ook vanavond. Als deze koning u wordt voorgesteld, als zittende aan de rechterhand van de Vader, door wie de Vader alle dingen regeert, klinkt ook vanuit de Heilige Schrift vanavond het woord tot u, tot jullie en tot mij. Knielt, knielt voor deze koning. O, dat we zouden buigen voor hem, wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. O, dat als hij getekend wordt vanavond, dat u niet langer zou blijven staan, maar in verootmoediging u zou buigen voor deze koning. Maar er ligt nog iets heerlijks in deze geschiedenis die we zo even vertelden van Jozef. Want wat wordt dan de opdracht die farao aan Jozef geeft? Wel dit, dat hij zijn volk in het leven moet houden. Tegen de Egyptenaren wordt gezegd: als ze honger hebben, wend u tot Jozef. Ga naar hem en doe wat hij u zegt. Jozef, de Safnat-Panea, de behouder van zijn volk, de Heer Jezus Christus, hij is die meerdere, hij is die onvergelijkbare Jozef, die nu zijn volk onderhoudt. Hij is aangewezen en door zijn Vader aangesteld als het hoofd van zijn kerk. En gemeente, dat, wat is het soms jammer dat we die woorden soms zo gedachteloos gebruiken. Maar als je daar vanavond nou eens even over mediteert, dat Christus het hoofd van zijn lichaam is, wat is het dan? Moet je eens even over nadenken. Het hoofd en het lichaam, hoe zijn die onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Daar stroomt het bloed van het hoofd naar het lichaam. En zo is nu de kerk aan Christus verbonden. Het leven uit Christus stroomt door zijn kerk. Hij onderhoudt het leven van zijn kinderen. Dat is de roep en de opdracht die Christus ontvangen heeft. Houd mijn kerk in het leven, bewaar haar en breng haar thuis. Dat is zijn werk. Nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En zijn vader heeft hem daartoe alle macht gegeven, zodat hij ook alle ding regeert. We zullen daar straks nog meer van horen. Maar daar ligt zo'n geweldige troost in voor dat lichaam. Dat haar hoofd gegeven is. Alle macht in de hemel en op de aarde. Als dat niet waar was. En ik zeg het, we zullen het straks meer gaan horen. Hoe zou dan ooit het schip van Gods kerk thuiskomen? Als we zien op al die vijanden en al die gevaren die zijn kerk bedreigen. Als we zien op al die duivelen die haar klauwen uitstrekken naar de kerk van de Heer. Die tortelduif, zo kwetsbaar, zo weerloos. Hoe zou ze ooit thuiskomen als de Heere niet voor haar zorgden? Ze komt thuis, dwars door het woede heen. Omdat ze aan haar hoofd verbonden is, onlosmakelijk. En omdat het hoofd al in de hemel is, zal ook zijn lichaam straks thuiskomen. Weet je wie daar iets van gezien heeft? De dichter van Psalm 33. Luister maar wat hij zingt. Schoon de heideren samen, list op list beramen. Christus verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden, snood ontwerpen smeden, hij belacht haar haat. Hoe de vijand ook fel te keer gaat, de troon van Christus staat onwankelbaar en zijn regering zal niet falen. Gemeente, mag je nou door genade al een onderdaan van deze koning zijn. O, wat is dat een voorrecht. Onwaardeerbaar. Om van deze koning. Nou een onderdaan. Door genade. Te mogen zijn. Die onderdanen. Ze worden aan alle kanten vervolgd. Zo zeiden we zo even. En dat is al direct begonnen. Toen hij opgenomen is in de hemel en daar koning geworden is, tot hoofd van zijn gemeente is aangesteld. Toen is de strijd tegen dat lichaam van hem losgebarsten. Daar is eerst al Herodes gekomen, die Jacobus liet doden en Petrus in de gevangenis liet werpen. En daarna hebben we gezien hoe dat Saulus van Tarsen gekomen is om de kerk uiteen te drijven. We hebben later gehoord hoe Nero de kerk vervolgde en ze als fakkels liet branden tijdens zijn feesten. We hebben dat gehoord in de dagen van de reformatie. Luther en zijn volgeling in de ban werden gedaan. Ja, hoe dat in Nederland ook de brandstapels hebben gerookt. We hebben het onlangs in de prediking nog gehoord dat daar een ondergrondse kerk is. Die tot op de dag van vandaag vervolgd wordt, bitter vervolgd wordt. En als je daarover nadenkt, in de eerste plaats over die vervolging, hoe die kerk moet lijden, hoe die kerk moet sterven om Christus wil, dan kan die vraag wel eens rijzen, waar is die koning? Wat zie ik? Van de regering van Christus. Dan niet alleen als ik let op de vervolging. Maar ook als ik let in de tweede plaats. Hoe het met de kerk is. Gemeente, hoe is het met de kerk in Nederland? Waar wordt het zichtbaar dat Christus koning is? Het lijkt zo heel anders in de kerk. De zonde krijgt vrij baan. Alles wat dat heilige woord van God verbiedt, wordt in de kerk goed gepraat. Waar is dan de heerschappij van deze koning in de kerk? Waar is de heerschappij van de koning? In die kerk die zo ingezakt is. Die kerk die nauwelijks werfkracht heeft. Die kerk waarvan ik lees. Dat ze steeds kleiner wordt. door verdeeldheid steeds meer uit elkaar valt. Die kerk, die zo weinig dat zout en zout is. Heren, waar bent u? In de derde plaats kan die vraag daar komen. Als we de krant openslaan en we lezen dat daar het heidendom toeneemt. Als we daar lezen dat de moslims oprukken. Dat we lezen van de zonden die doorbreken in de wereld. Heren, waar is uw regering? Is dat ook een vraag waar je mee worstelt? Ze vanavond belijden Christus aan de rechterhand van de Vader. Christus, het hoofd van zijn kerk. Christus, aan wie alle dingen onderworpen zijn. O, dan kan het geloof in de aanvechting wel eens zeggen: Heere, waar bent u dan? Waar bent u, o Heer Jezus Christus, als koning van uw kerk? Dat de verdeeldheid in de kerk doorgaat. Dat de secularisatie zich voortzet. Dat het rijk van de Satan zich al meer openbaart. Dat de liefdeloosheid toeneemt. Dat er zo weinig het beeld van u vertoond wordt in de kerk. En daarbuiten zo weinig gezien wordt van uw regering. Ik geloof eerder zal het ongeloof bij tijden kunnen zeggen. Dat de vorst der duisternis koning is en dat hij regeert. Wat een strijd als het gaat om deze belijdenis. Hij is koning. En als we daarover nadenken in het licht van Openbaring, dan wordt het ons helemaal bang te moede. Als we daar lezen over de komst van de antichrist, waarvan de profeet Daniël zegt dat hij zal zitten op de troon. En dat hem de macht gegeven wordt om de kerk te benauwen, ja, te overwinnen. Heere, waar bent u? Waar is uw heerschappij? Waar wordt uw koningschap zichtbaar? O gemeente, dan zing mij dat het hier niet gaat om een leerstuk wat wij met het verstand alleen mogen belijden. Maar dan voelt u vanavond, het gaat hier om een geloofstuk dat aan alle kanten aangevochten wordt. Maar dat alleen in het geloof beleden en gezien kan worden. Dwars tegen alles wat wij met ons verstand waarnemen. Tegenover alles wat wij zien, blijft het waar. Hij staat aan de rechterhand van zijn Vader. Hij zit daar aan de rechterhand van zijn Vader. Omdat hij door de Vader bekleed is met alle macht, met alle eer en met alle heerlijkheid. En alleen door het geloof kunnen wij dat zeggen en belijden. Op grond van het woord. Hij komt, hij komt. Hij heeft overwinnen. Hij heeft overwonnen en hij komt overwinnende. Alleen het geloof kan het zeggen. Wat eenmaal Mozes gezegd heeft. En dat was ook een geloofzaak. Toen hij stond voor de heerser van de toenmalige wereld tegenover Farao. En hij zegt het tegen Farao. Weet Farao, er zal geen klauw achterblijven. Ze zullen allemaal uit Egypte verlost worden. En daar was niks van te bekijken. Dat zegt het geloof. Ze zullen allemaal thuiskomen. En hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat zegt het geloof. De heerschappij van Christus. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Ik zei het net van Mozes. Hoe kon het? Dat hij dat beleed. Wel, wat had de Heer in hem laten zien, jongelui? In de woestijn. Wat had hij gezien? Wel, een struik. Een struik die in brand stond. En toch niet verteerde. En dat is het geheim. Dat is het geheim van de kerk. waar we lezen. En toch werd zij niet verteerd. Dat is ook het kerkzegel van onze kerken. Waarin staat, nec tamen concebabatur. En toch zal de kerk, ook onze kerk, niet verteerd worden. Waarom niet? Omdat wij zo trouw zijn. Oh nee, want dan was de kerk al lang vergaan. Waarom zal ze niet verteerd worden? Tegenover al de vijanden. Omdat Christus haar koning en hoofd is. En eigenlijk als we die belijdenis uitspreken, dan volgt als vanzelf die vraag. Maar wat betekent dat dan heel concreet voor mij? En zo komen we bij die volgende vraag. Wat nuttigheid brengt ons dan deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Wat wil dat dan voor mij persoonlijk zeggen? Als ik het weten mag dat hij koning is. En dat hij zich daar bewijst als ons hoofd aan de rechterhand van zijn vader. En dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wat betekent dat dan voor mij, zijn onderdaan? Wat betekent dat dan voor mij, zijn kind? En u ziet weer hoe persoonlijk ook die catechismus is. Wat is dat dan voor nuttigheid voor mij? Dan komt dat antwoord. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Dat is de vrucht van de hemelvaart en het zitten aan de rechterhand. Dat hij nu hij de prijs betaald heeft, nu de rekening voldaan is, nu heeft hij het recht om dat uit te delen wat hij voor de zijnen heeft verworven. En wat is dan die eerste grote gaven die hij geeft aan zijn kinderen? Wel, dat is de allergrootste gave die hij verworven heeft. Wel, dat na zijn hemelvaart de Heilige Geest nederdaalt. Uitgestort wordt op de Pinksterdag en gaat wonen krachtig in de harten van zijn volk. En dat hij zijn discipelen en apostelen aangort om dat woord te gaan verkondigen tot aan het einde der aarde. Dat is die eerste grote gave, dat zijn geest komt. En dat door die Heilige Geest de prediking van het evangelie komen mag tot verloren zondaren. Dat is die grote gave dat hij zijn kerk gaat bouwen door woord en geest. Zoals op de Pinksterdag direct al zichtbaar wordt. Ik zal mijn kerk wereldwijd gaan bouwen door het werk van mijn Heilige Geest. Daarom heeft Christus het ook gezegd. En hij, dat is de Heilige Geest, zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Die Heilige Geest, o die grote gave, waardoor wij zalig worden. Want het is die Heilige Geest die ons Christus en zijn werk gaat openbaren. Het is die Heilige Geest die verkondigers van dat zeer heerlijke evangelie zendt door heel de wereld heen. En wat geeft die Heilige Geest dan wat Christus verworven heeft? Ik heb het al gezegd, die eerste gave van de roeping. Die welmenende nodiging tot verloren zondaren. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijn. En ik zal u rust geven. Wat is dat een wonder, dat is een gave van Christus. Dat het evangelie nog gepredikt wordt. Ware Christus niet gestorven aan het kruis. De moederbelofte, ze zou nooit in vervulling kunnen gaan. En zo kan het ook vanavond nog verkondigd worden. Kniel toch voor deze koning en aanbid hem. Wat is die heerlijke gaven die hij uitstort? Wel die gaven van het geloof. Waardoor ik dat woord wat ik horen mag, geloven mag. En dat ik de inhoud van dat woord Christus mag omhelzen. De verzoening. Waardoor er weer vrede wordt tussen God en mijn ziel. De heiligheid die Christus voor mij verworven heeft, zodat zijn heiligheid mijn onheiligheid bedenkt. Is het niet de wijsheid die Christus voor mij verworven heeft, dat ik door die wijsheid leren mag hoe ik wandelen moet tot zijn eer? Is het niet die gave van zijn liefde, waardoor ik hem mag liefhebben en de naaste als mijzelf? Is het niet die vrede die hij verdiend heeft, waardoor het vrede wordt tussen God en mijn ziel en vrede met de naaste. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heeft hij het niet gezegd, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Is niet die heerlijke gave die hij uitgestort heeft, die blijdschap. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. Is het niet die heerlijke gave die hij uitstort, die gave van de verootmoediging. Waardoor hij het mij leert om te buigen onder anderen. Waarin hij het mij leert om niet in bitterheid over de wereld te gaan. Maar mij leert zachtkens achter hem aan te komen. Is het niet die heerlijke gaven van de volharding? Omdat als hij mij die gaven niet gaf, ik zou moedeloos zeggen, Heer, ik kom nooit thuis. Heer, en ik zal nooit ingaan in dat koninkrijk der hemelen. Zoveel bestrijders die mij tekeer gaan van binnen en van buiten. Hoe zal ik het ooit volhouden? Hij geeft mij de gaven der volharding. Al die geestelijke gaven, maar ook de lichamelijke gaven. De gaven voor de tijd. O, de kruispaal, het is de fontein waarom ik ook eten en drinken en gezondheid van hem ontvang. Het is ook zijn gave als hij mij een man of vrouw doet ontmoeten. Als we samen kinderen mogen krijgen. Het is zijn gave als ik ze voor hem, de Heere, mag opvoeden. O, wat is een levensgeheim voor al Gods kinderen als daar is die heerlijke gave van zijn nabijheid. Hoe wordt die gaven geproefd en gesmaakt, juist in moeilijke dagen. Als dat dagen zijn van kruis, als dat dagen zijn van tegenslagen, als dat dagen zijn waarvan de dichter zegt, al moet ik gaan door het dal van de schaduwen des doods. Als daar rouw en smart en verdriet mijn leven binnenkomt. O, als daar dan die gave gesmaakt mag worden van zijn nabijheid. Door het woord en door zijn geest, waardoor hij mij ondersteunt, waardoor hij mij troost, waardoor hij mij kracht geeft om dat kruis te dragen. En zo staat het er. En hij giet ze uit. En daarin zien wij dat God geen karig God is, maar dat hij milddadig geeft. Dat er een stroom van goedheid, genade van hem uitgaat. Hij werkt niet druppelsgewijs, om het zo te zeggen. Maar van hem geldt dat hij van het inhouden niet rijker wordt. En van het geven niet armer. Hij geeft milddadig, rijk, ruim, boven, bidden en denken. Dan had de dichter iets van ervaren. Toen de geest hem aangorde en hij ging dichten. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welsmaakt. Hier elk in liefde dronken. Ja, zo mocht ook die andere dichter het zeggen. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt. En hun tot zegen strekt. En daar ligt een beschamende les in. Want als dat waar is. Als hij milddadig geeft. En zijn stromen uitgiet. Als op het dorstige. Hoe komt het dan. Dat u en ik. Bij tijden zo arm. Kunnen leven. Ligt dat dan aan die rijke koning. Die zijn gaven mildelijk uitschiet. Nee toch. Al als we dan karig en dodig leven. Laten we ons dan zelf onderzoeken en zeggen, Heer, hoe komt het toch? Want bij u is een milde overvloed. U geeft zo rijk en zo groot. Heer, komt het door mijn zonden. En dat ik daarin ook uw geest tegensta. Heer, is het door mijn wereldgelijkvormigheid dat ik de werkingen van uw geest uitblussend ben. Heer, is door mijn slordige levenswandel dat u genoodzaakt ziet zich u in te houden en u zich terug te trekken in mijn leven. Dat we ons dan zelf zouden onderzoeken. Als we het vanavond moeten herkennen. Ik leef zo ver van die woorden van de dichter vandaan. Hier wordt een beek van wellust elk in liefde dronken. Dus je moet zeggen, Heere, wanneer was dat voor het laatst? Dat ik zwemmen mocht in uw goedheid en trouw. Dat ik opspringen mocht van vreugde, ziende wie gij voor mij geweest bent. Dat we dan zo vanavond ook tot onszelf mogen inkeren. Waar ligt de oorzaak, Heere? Nooit bij u, altijd bij mij. Heere, als er dan een schadelijke weg is, leid mij dan weer op de rechte weg. Zodat niets u hinderen zal om uw liefdesgaven aan mij te geven. Dat er toch geen zonden meer tussen u en mij zouden staan. De Heer, hij giet zijn hemelse gaven uit aan zijn kinderen. En hij doet dat als een hemelse vader naar zijn wijsheid. Hij geeft zijn kinderen naar hun aard en naar hun behoeften en op zijn tijd. Hij is een wijs koning en hij weet wat een ieder behoeft op zijn tijd. Hij weet wat een ieder nodig heeft. En zo zal hij zijn hemelse gaven geven, daar waar ze nodig zijn. En wat zien wij toch, hoe wijs de Heer dan met zijn kinderen handelt. Dan denk ik ook aan de dagen na de opstanding. Hoe gaat de Heer andersom met Maria Magdalena dan met Thomas? En hoe spreekt de Heer toch weer anders tot zijn discipelen dan tot de Emmausgangers? En daarin zien wij die hemelse koning, die al zijn onderdanen zo heel persoonlijk kent. En zo ook met ieder van hen handelt naar zijn eigen wijze. En nadat hij weet dat ze nodig hebben. Hij geeft dus mildelijk die hemelse gaven. Maar er is nog een tweede zaak waar onze catechismus de aandacht voor vraagt. Namelijk deze. Hij beschut en bewaart ons met zijn macht tegen alle vijanden. En dat is iets wat als het ware door deze hele zondag heen loopt. Gods kerk heeft te maken met vijanden. En dat komt hier ook weer terug. En dat is als het ware ook al gegeven met de moederbeloften, waar de Heer zelf gezegd heeft, en ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Er is een voortdurende strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En straks zal onze catechismus daar nog wat nauwkeuriger en uitgebreider op ingaan, als ze spreken over die driehoofdige vijand, die drie doodsvijanden, vlees, wereld en duivel. En gemeente, als je dan deze zondag leest en je zegt, ja, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart, zeg het dan eens eerlijk. Zou je dan niet liever gehad hebben dat daar stond die ons met zijn macht voor alle vijanden bewaart? Dat je zegt, Heer, en ik wou dat er maar geen enkele vijand was. Ja, dat willen wij. Wij willen een leven zonder strijd. Maar in het koninkrijk der hemelen geldt deze wet. Zonder strijd geen overwinning. In het koninkrijk der hemelen geldt deze uitspraak. U zult door vele verdrukkingen ingaan in mijn koninkrijk. Maar Heere, waarom dan die strijd? Waarom zoveel vijandschap in het leven van uw kinderen? Waarom zoveel tegenheden? Waarom? Laat ik een aantal dingen mogen zeggen. In de eerste plaats dit. Opdat u leren zou wie u aan uw God hebt. Dat u leert te midden van de vijanden hoe getrouw de Heer is. Dat u leert te midden van al die tegenheden hoe groot zijn liefde voor u is. Dat u te midden van al die aanvechtingen leert. Dat hij u vasthoudt. O, hij doet dat. Opdat u leert. In mij is geen kracht. Opdat u leert al meer te sterven aan uw eigen verwachtingen. Die soms toch weer de kop opsteken. Soms toch weer denkt u bij uzelf wel iets te wezen. Oh, dan is het nodig dat deze dingen op uw weg komen om uzelf weer krachteloos te maken. Opdat u in die weg uw kracht zou zoeken in de Heere alleen. Opdat u het telkens weer leren zult. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat u juist door die confrontatie met die vijanden, door de confrontatie met al die moeilijkheid, dat u daar zou leren wat we gezongen hebben. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Omdat u in dit leven al meer leert bouwen op dat enige fundament des levens. Jezus Christus alleen. O, hij stuurt ook bij tijden deze dingen, die beproevingen op uw weg. Opdat u zou leren. Af te zien van uzelf en op te zien tot hem, dat u het zou zeggen, Heere, zonder u kan ik niets doen. En dat is iets wat telkens weer geleerd moet worden, om het ook daarin, als er één ook veel tegenheden in zijn leven gekend heeft, veel vijandschap, zodat hij soms bijna alleen maar overgebleven was, Luther, in de ban gedaan. Vogelvrij verklaard. Iedereen kon hem doden. Prijs stond er op zijn hoofd. Wat heeft Luther geleerd in die strijd, te midden van de vijanden en mij? Staat een trouwe held, een sterke held terzij. Om dan te leren, het te wagen met de beloften Gods alleen, waar gezegd wordt, en niemand, ook de duivel, en al zijn trawanten niet, zullen de mijnen uit mijn hand rukken. Om dan te leren, het ligt vast buiten mij, in die doorboorde handen, waarin ook mijn naam geschreven staat. Daar ga je de wardij van zien, gemeente. Als de vijandschap zo fel kan zijn, als de aanvechtingen zo hoog zijn, als de moeite zoveel zijn, mijn naam staat geschreven in de hand van mijn dierbare borg en zaligmaker. En die hand toont hij zijn vader. Vader, bewaar ze door uw almacht. En zo wordt het waar. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hen onderstand en redt ze uit boze hand. Dat is het, hij bewaart. En waarom zoveel moeite? Waarom al die dingen op mijn levensweg? Wel om je te heiligen. Dat wil zeggen, om je te doen sterven aan de wereld. De Heere zendt die dingen zo vaak in het leven van zijn kinderen. Omdat hij ziet dat ze nog zo aardsgericht zijn. Dat ze nog zo opgaan in de dingen van deze tijd. En daarom heeft hij het zo nodig om ze te snoeien. Om ze die beproevingen te zenden in het leven. Om ze die vijanden op hun weg te doen ontmoeten. Opdat ze zouden zeggen, hier is het land der rusten niet. Maar het is daarboven. Om zijn kerk steeds meer pelgrims te maken. Israël zal alleen wonen. Door de strijd gelouterd. Om daar pelgrim te zijn. En dat doet ze zeggen, Heere, ik ben een vreemdeling hier beneden. En zo komen we als vanzelf bij onze laatste gedachten. Want dan lees ik, hij komt weder. De laatste trap van zijn verhoging. En gemeente, als je dat vanavond mag overdenken, dan schieten woorden tekort. Ik zou zeggen, laten we ze lezen. En als het ware in alle stilte mediteren. Als daar die kerk, te midden van alle droefheid en vervolging, waar we zo even met elkaar over gesproken hebben, die vijanden van buiten, die vijanden van binnen, die golven die de kerk overspoelen, de noden die ze ondervinden, de strijd waar ze mee te maken hebben, dat ik in alle droefheid en vervolging. En dan moet u dat in dit geval ook heel concreet zien. Want dit troostboek is geschreven in de dagen dat de brandstapels rookten. Dat je vogelvrij verklaard werd als je een volgeling was van de nije leer. Maar nou moet je eens even doorlezen. Wat steunt je dan als je in de gevangenis terechtkomt? Als je van huis en haard verdreven wordt, dat ik in alle droefheid en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde. De gemeente, daar heb je nou het geheim. Daar heb je nou het geheim van elk kind van God. Was het geheim? Moet je eens luisteren. Die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek voor mij weggenomen heeft. Dat is het geheim. Dat mag je weten. Als je als een Saulus neergeveld bent. En je krijgt te doen met het recht Gods. Die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Stelt voor het gericht Gods. Omkom. Daar staat er een op. Vader, ik ben voor Saulus in het gericht gegaan. Vader, ik heb volkomen uw toorn gedragen. Vader, de vloek der wet hebt u op mij doen ontbranden. Vader, ik heb de volkomen schuld betaald van al de mijnen. Zie hem staan, gij die God vreest. Zie hem staan in het gericht voor zijn vader. Hij heeft het gedragen ten volle. De hof van Gethsemane, zaal van Caiaphas, voor de rechter Pontius Pilatus, de kruisheuvel Golgotha, die voor mij in het gericht Gods gesteld is. En wat geeft dat een vreugde en een uitzicht? Want als dan straks de boeken geopend worden, dan zal er op de bladzijde waar mijn naam staat, daar zal staan: voldaan, de rekening is betaald, want ik heb voor hem in het gericht gestaan. Toen daar in die driurige duisternis gij mij verlaten hebt, heb ik daar de verlatenheid gedragen, opdat mijn kerk in het gericht vrijgesproken zou worden en nimmer meer van ons verlaten zou worden. Die zich om mijnentwil in Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij heeft weggenomen. Dan zal het nooit meer klinken als straks die rechterstoel open gaat en die boeken komen, zal het niet gelden: ga weg van mij, gij vervloekten. Want Christus heeft voor mij de vloek gedragen. O gemeente, wat een ontzaglijke belijdenis mag de kerk hier doen. Wat troost u de wederkomst van Christus, dat ik hem verwachten mag, die voor mij geleden heeft. Dat ik hem verwachten mag, die voor mij onder het recht Gods doorgegaan is. Dat ik hem verwachten mag, die de vloek van de wet voor mij gedragen heeft. En daarom ben ik vrij. Vrij van het gericht Gods, vrij van de vloek der wet. Omdat Christus dat voor mij volkomen heeft gedragen. In dat geloof mag de kerk nu reizen. In de verwachting straks komt hij die voor mijn zielen met zijn leven heeft betaald. Hunker je dan niet vanavond naar zijn komst om hem te mogen zien, die je nu alleen door het geloof mag zien en aanschouwen, maar om hem straks met je eigen ogen te mogen zien. Dierbare Heer Jezus, gij die voor mij in het gericht gestaan hebt, gij die voor mij de vloek hebt weggedragen, komt u gauw, Heer Jezus. Mijn ziel hunkert naar u om u volmaakt te mogen zien, want ik leef hier nog zo menigmaal tot oneer van u. O lieve Christus, ik leef nog zoveel waarin ik u verdriet doe, u die voor mij in het gericht gestaan, u die voor mij de vloek gedragen heeft. komt u. Ik zie zo uit naar uw komst om mij thuis te halen. En dan zal er ook een eind komen aan al die vijandschap. Dan zal er een eind komen aan al die bestrijdingen. De gemeente, dat moet je nooit verkeerd opvatten. Wat onze catechismus hier zegt. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Dat is geen haatdragende uitdrukking. Dat is geen uitdrukking uit rancune. Haha, straks zullen ze allemaal omkomen. Nee. Want wat staat er? Al zijn en mijn vijanden. Als het goed is, heeft Gods kind geleerd hier de vijanden lief te hebben. En zij verheugt zich niet in haar ondergang. Zij bidt met Stefanus voor haar bekering. Maar ze weet dat er een dag aan zal breken. En dan zal ze zich verheugen in de ondergang van al Christus vijanden. Omdat ze Christus, die dierbare Christus, hebben verworven. En dan valt de kerk aan de kant van Christus. Op die grote dag, niet eerder. Hier bidt ze voor haar vijanden. Hier roept ze het. Vader, reken hun de zonde niet toe. Maar ze weet, straks komt er een dag van afrekening. Dan zullen al zijn vijanden moeten buigen. En dan belijden ze het. Heer, het is een wonder dat ik niet bij die vijanden mee verloren gaan. Waarom niet? Waar blijkt dat uit? En dan moet je eens kijken hoe wijs onze catechismus spreekt. Maar mij met alle uitverkorenen. Hier komt dat woord uitverkorenen pas aan de orde, om het zo te zeggen. Dan krijgt die uitverkiezing zijn heerlijke glans en diepte. Als ik in mag gaan in die eeuwige gewesten. Want dan zal het zijn, het was door u, Heere, door u alleen, dat ik niet weggeworpen ben in de buitenste duisternis. Dat is geen verdienste van mij. Ik ben niet beter met Judas. Ik ben niet beter dan Saul. Ik ben niet beter dan Kain. Ik ben niet beter dan Esau. Al uw vijanden die in de eeuwige verlorenheid gaan. Ik ben geen haar beter. Maar dat ik in mag gaan, dat komt alleen omdat u mij uitverkoren hebt van eeuwigheid. Daar heb je de uitverkiezing op zijn juiste plaats, namelijk tot eer en tot roem en tot aanbidding van Gods gunst. Heere, het was alleen omdat u mij hebt uitverkoren. En zo krijgt de Heere alleen de eer van zijn kerk. Gemeente, wat troost u de wederkomst? Denk er eens even over na, in alle stilte. Jonge mensen, 1 minuut, denk eens aan de wederkomst. Denk eens aan die dag dat hij komt als rechter van hemel en aarde. Denk er eens even aan. In alle stilte. Troost je die gedachte? Of is het met de belijdenis een dag die gans zeer schrikkelijk zal zijn voor al de vijanden? Of als die dag je op dit moment verschrikt, roep dan die koning aan die je vanavond is gepredikt. Roep die koning aan die daar staat aan de rechterhand van zijn vader. Die daar gegeven is al de macht. Ook de macht om jou te ontbinden. Uit de macht van de vorst der duisternis. Om jou te trekken uit het moeras van je zonden. Hem is gegeven alle macht om ook jou al je zonden te verzoenen. Roep dan deze koning aan. O, dat het dan u tot troost mag zijn. Gods kind, wat troost u de wederkomst? Ik zal hem zien. Wie zal je zien? Wie zal je zien, kerk? Wel, hij die mij zo lief gehad heeft, dat dat hij zich voor mij in het gericht Gods gesteld heeft. Hij ging onder in de toren van God. Hij stierf aan het kruis. Hij droeg de vloek ter wet voor mij. Hem zal ik mogen aanschouwen. Dan zal de storeloze eeuwigheid mogen aanbreken. O, wat troost u de wederkomst. Dat het dan in uw hart mag gaan zingen. Die lieflijk heen van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Wij zoeken samen opnieuw het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat zijn uw kinderen toch rijk met het koningschap van u, o koning der koningen. Dat u daar nu zit aan de rechterhand van uw vader. Om uw hemelse gaven uit te gieten. Om uw kerk te bewaren en te beschermen. Ja, Heere, u staat gereed om uw kerk thuis te halen. En daarom bidden wij u, geef toch dat ze met opgeheven hoofden die komst verwachten van diezelfde Heer die zich voor mij in Gods gericht gesteld heeft. Wat zal dat een ontmoeting zijn als we die koning mogen aanschouwen. Die koning die mij zo heeft lief gehad tot het einde toe, tot in de bitterste godsverlating toe, het recht Gods volkomen gehoorzaamd en volbracht. En dat voor mij, die niets anders dan gezondigd heeft tegen God. Heere, dat onuitsprekelijke wonder van die ontmoeting, als we hem tegemoet zullen gaan op de wolken, en dat dat dan waar zal worden, de liefelijk heen van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand, dat is Christus, mij geven. O Heer, dat is zo onuitsprekelijk. Laat uw kerk dan ook van blijdschap huiswaarts keren. Als ze zo u hebt mogen zien, hij is het die regeert. Ook al kan ik er niets van bekijken. Maar het geloof doet mij doordringen. Dwars door al die wolken heen. In de hemel. Om met Stefanus te zeggen, ik zie hem. Staan aan de rechterhand van de Vader. Dat mag het geloof vanavond zien. Terwijl de wereld er niets van ziet. De wereld ermee spot en zegt, het blijft altijd hetzelfde. Waar is de Christusregering? En ook uw kerk kan er zo mee aangevochten worden. Maar wilt u ze er vanavond dan nog weer eens even bovenuit tillen? Hij komt om de wereld te richten. Heere, blijf zo bij ons. En geef toch dat we die dag allemaal met verlangen tegemoet zien. Met een groot verlangen, zoals onze belijdenis zegt, die grote dag. Om de vervulling te mogen zien van al de beloften Gods. Die toch in u, o Heer Jezus Christus, ja en amen zijn. Geef als we onbekeerd zijn, dat we wakker geschud zijn. Dat we niet langer onbekeerd voort kunnen leven. Dat ons de rust wordt opgezegd, totdat we die gevonden hebben. In die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. Ga met ons mee de komende week in. Geef ons ook goed samen zijn met elkaar, rondom het woord, met ouderen en alleenstaanden. Zegen al het werk op de verenigingen. Wij zoeken uw aangezicht om het van u te verwachten. Blijf bij ons, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het vierde vers, waar de kerk het belijden mag. Ze zullen allen van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, het vierde vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.